Welkom luisteraar bij deze luister-cd Nederland stopt met roken. Hij is deels gebaseerd op het boek Nederland stopt met roken, maar dit is weer iets heel anders. Tijdens deze luister-cd gaan we eerst een aantal vragen aan je stellen. Vervolgens geven we informatie hoe de verslaving in elkaar steekt en hoe je daar iets aan kan doen. Aan het eind geven we algemene informatie over de gevolgen van het roken. Pas dan gaan we systematisch uitleggen hoe je echt een stappenplan kan maken om daadwerkelijk te gaan stoppen.
Hallo, ik ben Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Het is een algemeen ziekenhuis, maar vooral bekend van zijn brandwondenzorg.
En ik ben Wanne de Kanter, longarts, ook in hetzelfde ziekenhuis. Wij werken daar al langer dan 20 jaar als longarts. 80% van al het werk wat we doen is een gevolg van ziekten door het roken. Op een dag dachten we, waarom doet niemand hier iets aan? Iedereen wordt maar ziek door dat roken en ondertussen blijven we maar behandelen. Dus op dat moment schreven we het boek Nederland stopt met roken. En dat niet alleen, we hebben een grote rookstoppolikliniek waar we mensen die graag willen stoppen voordat ze ziek zijn geworden, laten stoppen met roken.
Maar hoe krijgen we als dokters nou mensen van het roken af? Nou, in ieder geval niet op de manier zoals we dat vroeger deden. Uit pure bezorgdheid over wat mensen zichzelf aandeden met het roken en alle risico's die ze liepen, gingen we wel eens behoorlijk tekeer tegen onze patiënten. En die werden daar boos van. En terecht. We willen nu laten horen hoe het er vroeger aan toe ging in de spreekkamer. En daarna zullen we laten horen hoe het tegenwoordig gaat en hoe het ook anders kan. Ik wil jullie introduceren aan een patiënte, dat is mevrouw de Kanter, en zij komt bij mij vanwege hoestklachten en uit haar borstzakje steekt demonstratief een pakje sigaretten. Ik roep haar binnen en vraag haar plaats te nemen. Dag mevrouw de Kanter, komt u binnen?
Goeiedag.
U bent bij mij geweest vorige week in verband met hoestklachten, wat nu al langer dan 3 maanden aanhoudt. Ik heb uw longfunctie in een foto laten doen. Daar kunnen we het straks over hebben. Maar 1 ding, u rookt. En zolang u rookt, zult u hoesten. De longfunctie kunnen we zien, u heeft COPD. En dat betekent chronische bronchitis, longemfyseem. En dat is gewoon rokerslongen. U hoest omdat u rookt. Zo simpel is het, u moet gewoon stoppen.
Ik heb eigenlijk helemaal nergens last van. En als ik hoest, komt dat door de uitlaatgassen. Weet u hoeveel stukken er in de krant staan over al die uitlaatgassen die in het centrum zijn? Kom eens kijken, maar gewoon.
Mevrouw de Kanter, u kunt er lang en kort over praten. Het roken, dat veroorzaakt het hoesten. En uitlaatgassen zijn ook niet fijn, maar niet te vergelijken. En daar hebben we allerlei wetenschappelijke studies over. Dat uitlaatgassen, dat allemaal niet in vergelijking staat tot schade die het roken verricht.
Mijn hele familie rookt en niemand heeft ergens last van.
Ja, dat kunt u wel zeggen, maar het is gewoon een Russisch roulette. Het is een risico wat u neemt. En natuurlijk, er gaat maar 1 op 2 dood door het roken, dus de andere helft niet.
Nou, leg mij dan eens uit dat mijn opa 93 is geworden en een pakje Caballero per dag rookt.
Mevrouw de Kanter, als er 10 kleine eendjes de snelweg oversteken, dan komt er ook wel eentje aan. Maar 9 gaan er dood. Zo is het ook met het roken. U neemt een risico, u bent nu ziek door het roken, u hoest en u moet stoppen met roken. Klaar is Kees. Simpeler kan ik het niet maken. Beste luisteraar, u zult begrijpen dat dit weinig effect heeft. Wat gebeurt er? De dokter heeft gelijk, maar krijgt geen gelijk. En een patiënt is boos. En gaat zeker niet ophouden met roken. Sterker nog, waarschijnlijk steekt ze er eentje extra op uit pure frustratie en woede over deze dokter. Dus hoe kan het wel? Dat gaan we nu laten horen. Ik roep mevrouw de Kanter weer binnen in de spreekkamer. Dag mevrouw de Kanter, komt u binnen?
Goeiedag.
U bent vorige week bij mij geweest omdat u zo hoest, al langer dan 3 maanden. En we hebben wat onderzoekjes gedaan, maar voordat we daarover gaan praten, wil ik aan u vragen, vindt u het goed dat we het vandaag ook over het roken praten?
Ja, dat zat er wel een beetje aan te komen.
Ja, dus u vindt het goed?
Ja.
Oké. Kunt u mij vertellen waarom u rookt?
Waarom ik rook? Ja, ik rook omdat ik het... Ja, het is gewoon lekker. En lekker na het eten. En met een drankje. Ik vind het gezellig. Ja, en als ik... Als ik thuis kom, als ik heel hard gewerkt heb, een soort beloning.
Mm-hmm.
En als ik, ja, als ik stress ben, ja, dan rook ik nog een keer extra veel.
Ja, dus u vindt het lekker, vindt het gezellig. Maar het is ook een soort beloning en het helpt u bij stress.
Ja, dan zou ik niet weten hoe ik het anders op zou moeten lossen. Hè? Mijn man is niet zo lang geleden weggegaan. En ja, ik het is gewoon mijn steun en mijn toeverlaat. Mijn sigaret is gewoon bij me.
Ja, ja, dus een sigaret verlaat u niet in deze ontzettende moeilijke situatie voor u.
Ja. Ja.
Dus even voor mij weer alles op een rijtje. U vindt het lekker en gezellig. Maar het is ook een soort beloning en het helpt u bij de stress die u op dit moment heeft. Omdat uw man u verlaten heeft.
Ja, zeker. Zeker, zeker. En ja, ook om beter te concentreren. Ik moet al die belastingpapieren zelf doen. En dat helpt me. En ja, ik vind het ook gewoon gezellig.
Ja, ja.
Als mijn vriendinnen komen om me te troosten, dan rook ik gewoon lekker.
Ja. Ja, dus het is echt gezellig. Maar het helpt u ook te concentreren. Nou, het helpt u bij de stress. En u vindt het ook nog eens gewoon lekker.
Ja, ja. Ja. Ja, en natuurlijk om een beetje op mijn figuur te blijven. Want als ik, als ik stop met roken, word ik moddervet.
Ja, ja, dus het helpt u ook het gewicht een beetje in toom te houden.
Ja.
Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het heel veel voor u betekent. Hè?
Dus zeker.
Het is niet iets wat je zomaar gaat opgeven.
Oh nee.
Mag ik dan nu een hele andere vraag stellen? Als we het hebben over de wil om te stoppen met roken, de motivatie om te stoppen met roken, zou u die een cijfer kunnen geven tussen 0 en de 10? En 0 is, ik wil helemaal niet stoppen met roken. En 10 is, ik wil heel graag stoppen met roken vandaag nog. Waar zit u dan?
Nou, zo rond de 6, 7 denk ik.
Oké, dat vind ik echt heel veel. Als ik hoor wat het roken allemaal voor u betekent, had ik het veel lager ingeschat. En waarom is het al 6,5, zeg maar? Waarom zou u überhaupt willen stoppen met roken?
Ja, het is, ik sta er nu alleen voor. Het is natuurlijk bakken met geld. Ik heb het laatst uitgerekend, wel 2000 euro gewoon per jaar. En ja, wat ik gewoon heel vervelend vind, dat je als een soort paria wordt behandeld, omdat je rookt. Je kan nergens meer roken, dus ik voel me dan staak in de regen een beetje buiten. Op mijn werk mag het niet meer. En thuis, de kinderen die zeuren erover dat ik stink.
Mm.
Ja, dat vind ik ook eigenlijk heel naar. Ik ruik het zelf niet, maar ja, weet je, ik voel me echt gewoon, ja, je voelt je een beetje, ja, outcast worden daardoor.
Ja, ja. Dus u vindt het stinken, u voelt zich een soort sociale outcast. En het kost u bakken met geld. En de kinderen zeuren erover, zegt u.
Ja. Ja.
En zijn er nog meer redenen waarom u eventueel zou willen stoppen met roken?
Nou ja, toch ook wel. Kijk, mijn moeder is op de 40ste overleden aan een hartaanval en die rookte heel veel. Dus ja, ik sta natuurlijk met de kinderen alleen voor. Dus nou, dat zou ik wel heel erg vinden als dat. Ja, ik denk niet dat door het roken komt, maar ja, misschien toch wel.
Mm-hmm. Dus belangrijk voor u is dat u de kinderen wil zien opgroeien. En hen een moeder gunt die er wel is, want de vader is er niet meer.
Ja, dat zo kan je het wel zeggen, ja.
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 En dan is het belangrijk dat u zo gezond mogelijk blijft, om zo lang mogelijk bij hen te zijn.
Ja. Ja, ja, dat ik dan ook, dan hoop ik dat ik ook wat fitter word. En ik ben eigenlijk wel heel moe nu, in mijn eentje, ervoor sta.
Ja, ja. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie reden, hè? Om er te willen zijn voor uw kinderen.
Mm-hmm.
Het moet ook. Maar het is ook wel mooi dat dat zo in u zit.
Mm-hmm.
Zijn er nog meer redenen waarom u zou willen stoppen of is dit het wel?
Nou, niet dat ik nu denk dat dit het wel zo is.
Oké. Nou, ik kan u wat meer informatie geven. Zullen we dat de volgende keer bespreken?
Ja, graag.
Oké. En nu, beste luisteraar, toch eerst de vraag, vind je het goed dat wij het met jou over het roken hebben?
Zo nee, Haal deze cd dan uit je cd-speler.
En zo ja, dan de vraag voor jou, waarom rook je eigenlijk? Waarom? Bijna iedereen zegt, ik rook omdat ik stress heb. Of, ik rook omdat ik er wat rustiger van word. Heel vaak zeggen mensen ook, ja, het is even een time-out, even een momentje voor mezelf. Of een vorm van beloning, in de zin van, nou, even dit klusje afmaken en dan mag ik een sigaret. Ja, bijna iedereen vindt het wel lekker en gezellig. Maar we horen ook vaak dat het een soort automatisme is. Ja, het gebeurt eigenlijk vanzelf. Die sigaret zit al in mijn hand voordat ik erover nagedacht heb. Heel soms is het ook een soort koppeling van avondeten op en dan komt dat sigaretje. Ja, het hoort al bij me, ik rook al zo lang. Of verveling, ja, als ik niks te doen heb, nou ja, dan pak ik een sigaret. Soms is het ook zo van, nou, ik kan me er echt beter door concentreren. Ik heb echt een moeilijk klusje te doen en als ik die sigaret heb, dan kan ik me echt beter concentreren. Of een vorm van troost, van nou ja, het leven zit al zo verschrikkelijk tegen en dan die sigaret, die helpt me. Sommige mensen zeggen, ja, ik ben eigenlijk scheid aan alles, maakt het uit, ik rook gewoon. Ja, het is zo, alleen maar hele saaie mensen roken niet. Ik leef toch in blessuretijd, er gaan allemaal mensen om me heen dood. Ja, je moet toch ergens dood aan gaan. Een hele belangrijke reden is vaak dat mensen hun gewicht in toom willen houden. Dat ze bang zijn dat als ze stoppen, dat ze vreselijk aankomen. Dat de manier is om dun te blijven. Wat is nou voor jou je reden?
Nou, als ik het goed begrijp, zijn er dus echt heel veel redenen waarom mensen kunnen roken. En er zijn vast een paar dingen die jij ook herkent in deze opsomming. Belangrijk is dat dat heel uitgebreid is en dat roken dus heel veel voor je betekent. En dus dat ga je ook niet zomaar opgeven. Het is gewoon het vriendje wat er altijd is. Als je voorbij gaat aan deze waarom-vraag, als je die niet uitgebreid beantwoordt, dan neem je het stop met roken veel te licht op. Dus pas als je echt begrijpt waarom je rookt, kan je gaan nadenken over het stoppen. Nu wil ik heel graag iets anders aan je vragen. Stel nou dat je zou willen stoppen met roken. Hoe graag zou je dat dan willen op een schaal van 0 tot 10? 0 is ik wil helemaal niet stoppen. En 10 is ik wil heel graag stoppen. Dat moet van, bij wijze van spreken vandaag nog gebeuren. Dus geef je wil, je motivatie om te stoppen, een cijfer. Wat maakt dat het al een puntje, puntje, puntje is? Denk hier eens over na.
Wat wij nogal eens horen, en je moet maar even kijken of dat voor jou ook zo geldt. Sommige mensen zeggen van, nou, ik wil graag een betere conditie hebben. Anderen zeggen weer, ja, ik vind het hartstikke duur, €5 per pakje, mijn hemel. Ik kan dat geld eigenlijk niet missen. Andere mensen zeggen wel eens, ja, het stinkt, ik stink zelf, zeggen mensen. Mijn huis stinkt, mijn haren stinken, mijn kleding stinkt. Een ander, iemand zegt, nou, ik wil graag vrij zijn. Ik wil zelf bepalen wat er gebeurt. Ik wil niet de slaaf zijn van die sigaret. Ik wil niet naar buiten moeten in een restaurant, omdat ik moet roken, terwijl de rest gezellig binnen blijft zitten. Ik wil kapitein zijn op mijn eigen schip. Ik wil zelf bepalen wat er gebeurt. Een hele goede reden is bijvoorbeeld te willen stoppen voor kinderen of kleinkinderen. En dat kan betekenen dat je ze wil zien opgroeien. Maar het kan ook betekenen dat je ze niet in de rook wil zetten. Het kan ook zijn dat je zegt van, ja, straks zijn het zelf pubers en ik wil het goede voorbeeld geven. Ik wil niet dat zij gaan roken. Een heleboel mensen die hebben bijvoorbeeld ook kinderen die ziek zijn. En ook bijvoorbeeld astma hebben en die hebben last van het roken. Sommige mensen zijn bang om kanker te krijgen of een hartaanval of een beroerte, zeker als dat ook in de familie alles is gebeurd. En sommige mensen zeggen van, nou, mijn partner die wil het zo verschrikkelijk graag. Die vindt het stinken, die wil graag het huis vrij hebben van rook. Of die wil straks met mij, als we samen met pensioen zijn, allemaal leuke dingen gaan doen en niet mijn rolstoel duwen als ik daarin kom door het roken. Het hoesten of het schamen voor het roken, het schamen dat je verslaafd bent, dat je niet zonder kan, dat is voor veel mensen ook een reden om te willen stoppen. En sommige mensen zeggen van ja, het kost me te veel negatieve energie. Ik ben de hele dag aan het piekeren dat ik eigenlijk moet stoppen. En dan zit ik weer te hoesten en dan steek ik toch weer een sigaret op. Ik word gek van mezelf. Dat kan ook een reden zijn om te stoppen. Maar wat is het voor jou?
Zou je voor jezelf je persoonlijke redenen eens even goed willen overwegen? En het is heel nuttig om als je thuis komt om die redenen eens op te schrijven. Dat helpt later, als je wil gaan stoppen met roken, om je motivatie sterker te krijgen. Maak het zo mooi mogelijk, zet er foto's bij, strepen, kleuren, stop het in je portemonnee, dat je dagelijks gaat zien. Het onbewuste gaat je helpen. Je hebt je motivatie om te stoppen net een cijfer gegeven. En wat zou er volgens jou moeten gebeuren om dit cijfer nog verder op te hogen? We horen nogal eens, als ik eenmaal een hartaanval heb gekregen, als iemand echt tegen mij zegt, het is 5 voor 12, of als mijn vrouw ook zou helpen met stoppen, ja, dan zou mijn motivatie wel weer wat hoger worden. Mijn motivatie zou hoger worden als er een wonderpil zou zijn, waardoor het gewoon heel makkelijk zou worden om te stoppen. Of als ik zeker zou weten dat als ik zou stoppen met roken, dat ik dan wel op de kleinkinderen zou mogen passen. Nu heb ik een hele andere vraag aan je, luisteraar. Stel dat je zou willen stoppen. Wanneer zou dat dan zijn?
We horen bijvoorbeeld vaak van, nou, als mijn leven wat rustiger is, eerst die examen halen, of na de vakantie pas. Soms van, mijn dochter is zwanger, als het kind er is, als ik echt oma ben, dan ga ik stoppen met roken. Of als mijn man met pensioen is, of wanneer is voor jou het moment daar, wat moet er gebeuren voordat je zegt, oké, en nou is het klaar, nu wil ik stoppen.
Deze vraag is een manier om de toekomst dichterbij te halen. Je kan soms verbaasd zijn over jezelf dat je ineens hoort zeggen, ik wil stoppen na de zomervakantie. Ik wil stoppen na de feestweek. Oh ja, maar als ik 30 ben, dan wil ik gestopt zijn. Stel, luisteraar, dat je zou besluiten dat je wil gaan stoppen. Hoe groot is jouw vertrouwen in jezelf dat dat ook gaat lukken? En dat ook weer een cijfer tussen 0 en 10. 0 is helemaal geen vertrouwen dat me gaat lukken. En 10 is echt, nou, ik blaak van het zelfvertrouwen dat ik kan stoppen met roken. Wat maakt dat het al een puntje, puntje, puntje is? Met andere woorden, het is geen 0. Vertel. Ga eens bij jezelf te raden wat je in je leven bereikt hebt. Daar kan je uit putten. Daar zitten de krachten die je gaan helpen met het stoppen met roken. Misschien heb je een mooie baan gekregen. Misschien heb je leren gitaar spelen. Misschien heb je je rijbewijs wel in 1 keer gehaald. Kortom, kijk naar wat je wel bereikt hebt in het leven.
En wat moet er gebeuren volgens jou om dat zelfvertrouwen ook groter te maken? We horen nog wel eens van, nou, mijn vertrouwen dat zal beter worden als ik hulp krijg, als ik er pillen bij krijg om de ontwenningsverschijnselen tegen te gaan. Of als mijn vrouw ook stopt. Of als mijn buurvrouw meedoet, of als ik er geld voor zou krijgen. Gebruik de komende tijd nou eens om na te denken wat je al bereikt hebt in dit leven. En gebruik dat om je zelfvertrouwen te onderstrepen dat je ook deze horde kan nemen van het stoppen met roken.
Als ik het nu allemaal samenvat,
heb ik begrepen, rook je omdat je het lekker vindt, omdat je het gezellig vindt, omdat je er rustig van wordt, dat je er minder gestrest van wordt, dat je er verslaafd aan bent, dat het een gewoonte van je is geworden. En aan de andere kant hoor ik dat je heel graag zou willen stoppen vanwege je gezondheid, vanwege het paria zijn, vanwege het geld, vanwege de stank, vanwege van alles. Ik hoor ook dat je behoorlijk wat zelfvertrouwen hebt om, als je eenmaal besluit te stoppen, dat het je ook gaat lukken. En je gaat nadenken over de dingen die je bereikt hebt in het leven en je gaat de komende tijd de redenen waarom je zou willen stoppen opschrijven. Deze samenvatting is natuurlijk voor ieder mens anders. Je kan je eigen samenvatting geven door aan de ene kant door voordelen van het roken voor jou op te schrijven en aan de andere kant de voordelen van stoppen met roken op de lange termijn op een rijtje te zetten. Heb ik nog een vraag? Als je zou willen stoppen, met wie zou je dan willen stoppen? Wie zou jou kunnen steunen of belonen?
Is dat je vrouw? Is het je buurman? Of ga je het helemaal alleen doen? En stel dat je zou stoppen met roken. Wat zou je met het uitgespaarde geld doen? Reken eens uit hoeveel geld je gaat besparen in het komende jaar als je nu stopt met roken. We horen nogal eens dat het geld dat gespaard gaat worden, dat mensen dat opzij zetten voor een mooie vakantie of nieuwe schoenen of zakgeld voor de kinderen of een keertje met de kinderen naar Euro Disney. Leg dat geld nou gewoon eens opzij en koppel het aan een beloning wat je rechtstreeks kan zien. Dit heb ik gedaan en dit heb ik kunnen doen met het geld wat ik uitgespaard heb door te stoppen met roken.
Nu je zelf inzicht hebt gekregen over je eigen persoonlijke rookgedrag, waarom je rookt en waarom je zou willen stoppen, met wie, wanneer en hoeveel kracht je put uit jezelf, nu wil ik je vragen of ik informatie mag geven over het roken. Zo nee, dan wil ik je vragen de cd te stoppen. Zo ja, dan kan je verder luisteren.
In het vorige hoofdstuk heb je begrepen waarom je rookt en waarom je eventueel zou willen stoppen met roken. In dit hoofdstuk willen we ingaan op de verslaving. Hoe zit verslaving in elkaar? Het is van groot belang dat je het snapt, zowel de lichamelijke kant als de geestelijke kant van de verslaving, omdat dit de basis vormt voor het stoppen straks. In eerste instantie de lichamelijke kant van de verslaving. Een sigaret bevat heel veel ingrediënten, cadmium, ammoniak, koolmonoxide en nog duizenden andere stofjes. Maar het verslavende bestanddeel, de reden waarom je überhaupt nog één sigaret opsteekt, dat is nicotine. Als je een sigaret rookt, komt de nicotine binnen 7 seconden in je brein. En daar heeft het een verhogend effect op het stofje dopamine. Dopamine speelt een belangrijke rol in het beloningssysteem van de hersenen en staat voor alles wat leuk en lekker is. Als je verslaafd bent, is het net alsof de dopamine-thermostaat constant te hoog staat afgesteld. Alsof je alleen nog maar blij kan zijn bij zeg maar 24 graden, waarbij bij normale, niet-rokende mensen het op 20 graden is afgesteld. Weer even de vergelijking met de thermostaat. Dopamine kaapt je beloningssysteem. Voordat je verslaafd was, was je af en toe blij en af en toe verdrietig. Maar als je verslaafd bent, kan je alleen nog maar blij zijn als je je stofje nicotine krijgt. En als je sigaret rookt, zoals ik al eerder zei, zit die nicotine binnen 7 seconden in je brein. En voelt het verslaafde brein zich blijer en lekkerder dan vlak tevoren. Want toen had het last van ontwenningsverschijnselen. Maar na ongeveer een half uur na de vorige sigaret begint die nicotinespiegel alweer te dalen. En dan krijg je last van afkikverschijnselen. En die afkikverschijnselen, die ontwenningsverschijnselen, die voelen aan als stress en als onrust. En er is maar één manier om dat op te lossen. Je weet het al, de volgende sigaret. En die zit binnen 7 seconden in je brein. En alle onrust, alle stress, alle nare gevoelens verdwijnen. Als je dat dan al 20 jaar doet, en zeg je rookt, 15 sigaretten per dag, 365 dagen per jaar, dan heb je meer dan 100.000 keren tegen jezelf gezegd dat de sigaret helpt bij stress en bij onrust. Maar je vergat erbij te zeggen dat je stress en onrust had door ontwenningsverschijnselen. Als je bijvoorbeeld stress hebt omdat je kat is weggelopen en je rookt een sigaret, komt die kat dan terug? Nee, toch? Ga je een kind dat enorm gestrest is voor zijn CITO-toets, ga je die een sigaret geven omdat een sigaret zo goed helpt tegen stress? Onzin. Maar dit zijn dingen die je heel erg vaak tegen jezelf hebt gezegd. Ontwenningsverschijnselen voelen aan als stress. Als je dan een sigaret neemt, dan verdwijnt die stress, de stress van de ontwenningsverschijnselen.
De lichamelijke afhankelijkheid van nicotine duurt ongeveer 3 tot 4 weken. Daarnaast over. Maar wat blijft is de gewoontevorming, oftewel de geestelijke verslaving. Om die te kunnen begrijpen, moeten wij de Pavlov-reactie uitleggen. Pavlov was een Russische wetenschapper die een experiment uitvoerde met zijn hond. Hij gaf zijn hond te eten, maar steeds liet hij, enkele seconden voor het voeren, een belletje rinkelen. Na enige weken liet hij alleen een belletje rinkelen zonder voer te geven. Maar wat gebeurde er? De hond ging kwijlen. En ook kon Pavlov aantonen dat de hond extra maagsappen ging aanmaken als hij het belletje hoorde. Dus niet alleen dacht de hond met zijn hoofd dat een belletje voer betekende, maar hij dacht het ook nog eens met zijn lichaam. Belangrijk in dit experiment is dat er nauwelijks tijd zit tussen het rinkelen van het belletje en het voeren. Daarom gaat de hond denken dat een belletje en voer bij elkaar horen. Stel je voor dat er een belletje gerinkeld werd en de hond vervolgens pas na een half uurtje of zo gevoerd zou worden. Dan zou de hond nooit het belletje koppelen aan voer. Immers, in een half uur kan verschrikkelijk veel gebeuren. De bel gaat, ergens gaat een deur dicht, het begint te regenen, er valt een glas melk om. Te veel gebeurtenissen om de bel met het voer te koppelen. Nu kent de tabaksindustrie dit Pavlov-experiment ook. Om het roken te koppelen aan allerlei dagelijkse bezigheden om zo de verslaving te verstevigen en dus hun omzet te verhogen, is het dus belangrijk dat de nicotine zo snel mogelijk in het brein is. Daardoor krijg je koppelingen tussen allerlei dagelijkse handelingen en het roken. Kopje koffie, sigaretje erbij, avondeten op, sigaretje erbij, moeilijk telefoongesprek, sigaretje erbij, etc. Dit is de zogenaamde geestelijke verslaving die verklaart dat sommige mensen alleen maar roken als zij uitgaan of alleen het weekend. Maar het is nog steeds een verslaving. Alleen de lichamelijke kant is bij deze rokers zeer gering.
De tabaksindustrie heeft ammoniak toegevoegd aan de sigaret om te zorgen dat nicotine nog sneller in het brein is, door een bepaalde chemische reactie op gang gebracht door de ammoniak. En daarmee hebben ze zichzelf lelijk in de vingers gesneden, want hun propaganda van dat roken een vrije keuze is, is hiermee van de baan. Want als er geen nicotine in tabak zou zitten, zouden kinderen die beginnen met roken niet binnen een maand verslaafd zijn. De geestelijke en ook de lichamelijke verslaving ontstaat dan. Het is heel simpel om tabak te maken waar de nicotine uitgehaald is, maar er zou niemand na de eerste keer proberen doorgaan met roken. Het feit dat tabak lekker is voor rokers, betekent alleen dat de verslaving bevredigd wordt. Nicotinetekort wordt opgeheven. Dat is het lekkere. Jan Geurts beschreef in zijn boek als volgt. Het is net alsof je expres de hele dag in te kleine schoenen gaat lopen of een te strakke riem omdoet. Zodra je die 's avonds weer los kan maken, geeft dat een heerlijk ontspannen gevoel. Hè. Zo is het ook met het roken van een sigaret. Om de oplopende spanning van de ontwenningsverschijnselen, die kan je in één keer oplossen door het nemen van een trekje. En binnen 7 seconden ben je verlost van dat nare gevoel van de ontwenningsverschijnselen. Ergens in de jaren 50 is er een geheime nota rondgegaan tussen alle grote tabaksfabrikanten in de Verenigde Staten. En daarin wordt beschreven dat ze eindelijk gevonden hebben wat het verslavende bestanddeel van tabak is, te weten nicotine. En nu ze dat weten, schrijven ze, zouden ze moeten regelen dat er meer nicotine per sigaret vrijkomt, zodat er meer mensen meer verslaafd raken en dus hun omzet verhoogd zou worden. Op basis van deze geheime nota, die gelekt is door een ex-medewerker die last had van zijn geweten, heeft de tabaksindustrie diverse claims verloren van gedupeerden met longkanker en longemfyseem. De tabaksindustrie zei immers, nou, het is een vrije keuze, mensen mogen zelf kiezen of ze willen roken, ja of nee. Maar die vrije keuze van de patiënten, die is teniet gedaan. Uit rattenonderzoek blijkt ook dat als je ratten verslaafd maakt aan sigaretten, en ze mogen dan vervolgens kiezen tussen eten en nicotine, ze altijd kiezen voor nicotine tot de dood erop volgt. Het woord slaaf zegt het eigenlijk al in het woord verslaafd. Het is geen vrije keuze. Natuurlijk hoef je geen willoze slaaf te zijn. Er is nog steeds iets van vrije keuze, maar je moet wel echt goed begrijpen hoe het zit.
Ben je dan als verslaafde reddeloos verloren? Een willoze slaaf van de tabaksindustrie? Nee, natuurlijk niet. Al deze processen, deze Pavlov-reacties gebeuren in het onbewuste, automatische deel van je hersenen. Onbewust heb je jezelf honderdduizenden keren verteld dat roken tegen stress helpt. Dit is een automatisch ontstane gedachte. Dat is geen smoes, maar ook niet de waarheid en daarom noemen we dat een gedachtenkronkel. Wat kan je hier tegenover zetten? Het bewuste deel van je hersenen, hoe klein het ook is. Gevoed door kennis over hoe verslaving in elkaar steekt, kennis geeft namelijk macht, kun je nu beter weerstand bieden aan een hunkering naar de sigaret. Belangrijk is dat je beseft dat een hunkering maar 3 minuten duurt en dan weer weg hebt. We vergelijken het wel eens met weeën tijdens een bevalling. Het komt op, wordt steeds heftiger, is niet meer te dragen. Er is een moment dat je denkt, oh, dit red ik niet meer. Maar dan, vlak daarna, hebt zo'n wee ook weer weg. De derde dag is meestal het heftigst. Dan komen en gaan de hunkeringen. Gemiddeld treedt dat 18 keer op een dag op. Bij de een wat vaker, bij de ander wat minder vaak. Maar daarna wordt het aantal hunkeringen minder. Zelfs al heb je 18 keer op een dag zo'n hunkering en voelt het aan alsof je de hele dag aan het hunkeren bent naar een sigaret, het is niet waar. Alles bij elkaar opgeteld is het niet eens een uur. Dit gedeelte van de verslaving, de lichamelijke afhankelijkheid van het stofje nicotine, duurt ongeveer 3 tot 4 weken. De hunkeringen zijn op zijn ergst rond de derde dag en worden in de loop van de dagen daarna steeds minder frequent en minder heftig. Het is belangrijk om eens na te gaan denken wat je in zo'n 3 minuten tijd als afleiding tijdens een hunkering zou kunnen gaan doen.
Je kan bijvoorbeeld alle planten water geven, een tijdschrift lezen, een vriendin bellen, even strijken, de trap op en af lopen, een blokje om. Maakt niet uit, maar zoek de afleiding. Het duurt maar 3 minuten. Je kan ook een ademoefening doen. Je kan bijvoorbeeld even je ogen gaan sluiten en voelen waar die hunkering nou eigenlijk zit. Dan adem je die in een paar minuten weg en dan focus je op je ademhaling. Dat kan iedereen altijd doen. Je kan ook je vuisten ballen. Dat stimuleert de wilskracht. Of een andere spierversterkende oefening doen. Het moet wel concreet zijn en makkelijk toepasbaar. En doe iets nuttigs. Je moet die verslaving als het ware dus uithongeren. Als je af en toe toegeeft en zegt, nou ja, even een paar trekjes, dan hou je de verslaving in leven en dan blijft het zeuren. Ik wil je nu een mooie vergelijking vertellen. En die vergelijking die noemen we altijd het stampende peutersyndroom. Iedereen kent wel zo'n kindje van 1 jaar of 2, 3 die in de supermarkt loopt te zeuren om een zakje snoep. Eerst nog op een normale toon, maar daarna wordt het steeds erger en dwingender. Mama, ik wil snoep, hoep. En sommige kinderen maken het wel heel bont en storten zich brullend ter aarde of stampen met de voetjes, gaan vreselijk tekeer. En wat moet een goede ouder nou doen? Wat zou jij doen? Niets is makkelijker dan nu dat zakje snoep te geven. Zeker als je al veel aan je hoofd hebt. Je peuter is meteen stil en die vindt jou een lieve papa of mama. Maar je weet, als je dat doet, heeft hij 1 ding geleerd. En dat is, als ik maar hard genoeg zeur, dan krijg ik mijn zin. En als hij elke keer zijn zin krijgt, omdat hij hard genoeg zeurt, dan is hij 10 en dan is je eens zo schattige peuter van al dat snoep te dik, heeft rotte tandjes en het is een rotkind. Want het zet een keel op zodra hij zijn zin niet krijgt. Want hij heeft immers geleerd dat dat effect heeft. Dus, wat doet een goede ouder in de supermarkt bij een dreinend zeurend kind? Je zegt duidelijk, nee, je krijgt geen snoep. Nu niet en nooit niet als je zo doorgaat. Nee is nee. En dat doe je allemaal omdat je niet wil dat hij later te dik is met rotte tandjes en een zeurkous. Dus het gaat om, wat doe je op korte termijn nu om te zorgen dat het op lange termijn een goed effect heeft voor jouw kind? Je hebt je peuter nu het snoep ontzegd, omdat je weet dat dat in de toekomst beter voor hem is. En natuurlijk probeert je peuter de volgende dag weer ik wil snoep als jij de vorige dag nee hebt gezegd. En misschien 10 keer daarna ook nog. Maar als jij standvastig blijft, nee is nee, dan beseft ook een peuter van 3 dat het geen zin heeft.
En dan nu terug naar het roken. Als je stopt met roken, krijg je last van ontwenningsverschijnselen en zal de stampende peuter in jouw brein behoorlijk tekeer gaan. Als je af en toe toegeeft en dus af en toe, als je heel veel stress ervaart of heel zielig bent, toch een sigaretje neemt, houdt het gezeur nooit op. Je blijft dan eigenlijk continu in discussie met die stampende kleuter in je brein, die je er steeds van probeert te overtuigen dat je nu toch wel echt er eentje mag omdat je zo zielig bent, gestrest of zo hard hebt gewerkt. We noemen dit achterdeurtjes openhouden. Van tevoren heb je dan eigenlijk al besloten dat hoewel je overweegt dat je echt wil stoppen met roken, er toestemming is om bij hoge nood toch te roken. Je stampende kleuter in je brein, in je hoofd, zal nu steeds met je in discussie gaan over wat nou wel hoge nood is en niet. Daarbij steeds de grenzen opzoekend. Eerst moet de kat nog overreden zijn om zo zielig te zijn dat je een sigaret mag. Later is een lastige deadline op je werk een goede reden om toch weer een sigaret te nemen. En nog later is een omgevallen glas melk al voldoende om een sigaret te rechtvaardigen. En het vervelende is, je bent dan niet alleen je kat kwijt, je hebt er nog een probleem bij, je bent weer verslaafd en je moet weer van vooraf aan beginnen. Voor je het weet, zit je weer op je oude niveau van 15 tot 20 sigaretten op een dag. De hersenen zijn als een spons. Zodra de dopamine-receptoren weer vollopen, willen zij direct weer meer, meer, meer. Maar je bent geen kind van 2, maar een volwassene met een volwassen brein.
De kunst is dus om die hunkeringen naar een sigaret die maar 3 minuten duren, om die uit te zitten zonder dat je naar een sigaret grijpt. En als je krachtig nee is nee hebt gezegd, dan is de kwestie van standvastig zijn. Niet in discussie gaan met jezelf, dat werkt averechts. Nee is nee. En dat is ook de reden waarom wij de vraag wat jij gaat doen tijdens zo'n hunkering zo belangrijk vinden. Want afleiding helpt enorm. Het helpt vooral als je geen discussie toestaat in je brein tussen het engeltje die zegt dat je wil stoppen en het duiveltje die zegt, ah, eentje kan wel. Het is echt enorm vermoeiend om steeds die discussie aan te gaan, want het kan lang duren. Nee is nee helpt, want het houdt de discussie kort. Je gaat toch sowieso geen sigaret roken, dus je hoeft er geen tijd en aandacht aan te besteden. Mensen die dit kunnen en ook doen, dat is waarschijnlijk het beruchte de knop omzetten, dat hoor je wel eens. Mensen die zeiden van nou, op een gegeven moment was ik er klaar mee, knop ging om en ik heb nooit meer gerookt.
Wanneer kan je die knop omzetten? Als je de balans van voordelen van het wel roken versus de voordelen van het stoppen met roken hebt opgemaakt. Het enige voordeel van wel roken is dat je je ontwenningsverschijnselen behandelt. De ontwenningsverschijnselen die al een half uur na de vorige sigaret ontstaan en aanvoelen als onrust en als stress. Alle andere reden zijn gedachtenkronkels, onbewust door je brein verzonnen om je gedrag te rechtvaardigen waarom je toch blijft roken. Je denkt dat je je beter kunt concentreren door een sigaret, maar de waarheid is dat je tijdens de ontwenningsverschijnselen
niet zo goed kunt concentreren. Pas als jij je shotje hebt gehad, heb je even geen ontwenningsverschijnselen en kan je je weer concentreren. Als je dat 100.000 keer hebt verteld aan jezelf, dan denk je echt dat nicotine je concentratie versterkt. De waarheid is dat niet-rokers een betere en continu betere concentratie, focus hebben dan rokers.
Een andere gedachtekronkel is dat je denkt dat je minder chagrijnig bent door een sigaret, maar de waarheid is dat je door ontwenningsverschijnselen ongemak ervaart en die vertaalt zich naar een slecht humeur. We noemen dat ook wel gevoelsblindheid. Je voelt je rot door de ontwenningsverschijnselen en je noemt het ik ben chagrijnig. Dit zien we ook wel bij mensen met heel erg overgewicht. Die voelen verdriet of boosheid en die noemen het honger en die pakken weer een taartje.
Na een sigaret is het gevoelde nicotinetekort weer even aangevuld en heb je tijdelijk weer even minder last van ontwenningsverschijnselen, dus minder ongemak, minder rot humeur. Het helpt als je het zelf ook goed benoemt, dus niet ik ben chagrijnig, want ik ben gestopt met roken, maar ik heb last van ontwenningsverschijnselen, dat is rot voor mij, maar van tijdelijke aard. Mijn omgeving kan er niets aan doen dat ik dit ongemak ervaar, dus ik ga ze er ook niet mee lastigvallen. Het voordeel is dat als het ontwennen pijnlijk is, je het kan behoeden voor een terugval. En als jij je teen stoot en dat doet pijn, ga je dat toch ook niet afreageren op je omgeving?
Terug naar de knop om. Het enige voordeel van wel roken is nu geen ontwenningsverschijnselen. Maar de voordelen van het stoppen met roken, die liggen vooral in de toekomst. Minder geld uitgeven, minder kans op enge ziektes. En als jij echt iets wil in de toekomst, zal je daar in het hier en het nu het een en ander voor moeten doen. Vergelijk het maar met je schooldiploma halen. Omdat je uiteindelijk het examen wilde halen, ben je wel je Engelse woordjes gaan leren, terwijl je liever voor de tv was gaan hangen of buiten spelen. De Engelsen noemen het wel no gain without pain. Geen winst zonder enige pijn. Dus als je echt wil stoppen met roken, omdat je kans op enge ziektes wil minderen, omdat je je kleinkinderen wil zien opgroeien, etc., dan zal je moeten accepteren dat de weg ernaartoe enig ongemak met zich meebrengt. Door kordaat te reageren op iedere aanvechting om te roken en te zeggen nee is nee, kan je zorgen dat het ongemak niet te lang en te heftig duurt.
Behalve de lichamelijke en de geestelijke verslaving is er nog iets belangrijks wat je moet weten. Omdat een sigaret voor alles staat in het leven, door al die koppelingen, ga je je dierbare vriendje, het maatje, dat er altijd was, erg missen. Dat geeft rouw. Wij kennen mensen op onze rookstoppolykliniek die hun partner hebben verloren aan longkanker en later bij ons komen om zelf te willen stoppen met roken. Zij beamen dat het missen van de sigaret inderdaad heftige rouw geeft. De fase van rouw geven vaak boosheid, ik wil dit helemaal niet, ruzie maken met de partner in de onbewuste hoop dat hij zegt, ga alsjeblieft weer beginnen met roken. Ontkenning, dat roken is zo slecht toch niet, ik kan makkelijk stoppen als ik het echt wil, ik heb nergens last van. Rouw kan ook verdriet geven, echt verdriet om het verlies van je vriendje. Hoe vaak mensen bij ons niet huilen op het spreekuur als ze gestopt zijn met roken. En vaak is dit heftiger als je definitief hebt besloten dat het dit keer menens is. Uiteindelijk volgt aan het eind van de periode van rouw acceptatie. Het is belangrijk om je dit fenomeen van rouw te realiseren, omdat sommigen deze gevoelens aanzien voor lichamelijke ontwenningsverschijnselen. Als laatste, na de lichamelijke en geestelijke ontwenningsverschijnselen en de rouw, is er nog een gevolg van de vorige drie tezamen, het vierde fenomeen. De eerste 4 tot 6 weken na het stoppen is alles wat je doet minder leuk. Een feestje zonder sigaret, een werkje zonder de belonende sigaret. Dit heet de anhedonistische fase. Dat komt omdat de nicotine in de sigaret je dopaminesysteem heeft gekaapt, je beloningssysteem. Het systeem dat staat voor alles wat leuk en gezellig is. Echt, na een tijd komt dat weer goed.
Wat zijn de echte ontwenningsverschijnselen eigenlijk? Veel horen we slapeloosheid, geïrriteerdheid, moeilijker naar de wc gaan, een hongergevoel die wat toegenomen is, die wat normaler is geworden. En alles duurt zo'n 3 tot 4 weken. Alles wat langer duurt, zijn de gevolgen van de geestelijke verslaving en de rouw. Overigens, slaaploosheid kan ook ontstaan door te veel koffieinname. Roken breekt je cafeïne af. Cafeïne is het stofje in koffie wat voor slapeloosheid zorgt. Als je stopt met roken en je neemt evenveel koffie, dan kan je een te hoge cafeïnespiegel krijgen en dan kan je minder goed slapen. Dus pas je koffieintake aan als je stopt met roken. Geen koffie meer na 4 uur en ongeveer 3-4 kopjes maximaal daarvoor.
Waarom rookt een roker eigenlijk? Het staat toch op de pakjes dat het ongezond is? We zeggen wel eens dat het menselijk brein bestaat uit 2 delen en vergelijk het wel met een ruiter te paard. Het denken, het bewuste, waarmee we keuzes kunnen maken, vergelijken we met de ruiter. En het onbewuste, het automatische wereldbrein met het onbewuste. Ook wij mensen hebben allerlei dierlijke impulsen. Bijvoorbeeld als we honger hebben, willen we eten. En als we boos worden, willen we slaan. Een dier geeft meteen gevolgen aan zijn impuls. Is hij boos, dan trapt hij. Dat zouden wij misschien ook wel willen doen. Heb je ooit een leeuw zien wachten voor hij aanvalt op zijn hapje? Een paard dat boos is op een ander paard, trapt naar het andere paard. Wij willen ook wel trappen als we boos zijn, maar met onze hersenen, met onze prefrontale cortex, kunnen wij de beslissing nemen om het wel of niet te doen. We kunnen de voor- en de tegens afwegen. Bijvoorbeeld, als ik boos word omdat iemand mij afsnijdt in het verkeer, heb ik de neiging om vol gas te geven. Maar beter is het dat niet te doen, omdat ik vervolgens vol op de auto voor mij inrijd. Mijn dierlijke brein, het paardgedeelte van mijn brein, wil gas geven uit woede. Maar mijn prefrontale cortex, het ruitergedeelte van mijn brein, overweegt of dat wel eens een goed plan is, gezien mijn toekomstige belangen en beslist wat er gebeurt. Laten gaan, schouders ophalen. Als je stopt met roken, zal je verslaafde dierlijke brein schreeuwen dat je een sigaret moet opsteken. Nu! Maar je prefrontale cortex, je bewuste, de ruiter te paard, zit ferm in het zadel en besluit. Het gebeurt niet, want het kost me te veel geld, ik wil mijn kinderen zien opgroeien, het stinkt, etcetera, etcetera.
Between stimulus and response lies the freedom of choice. Tussen stimulus en je reactie daarop ligt jouw vrijheid om een keuze te maken. En hoe kan je die ruiter, jouw bewuste brein, nou sterker maken? Nou, door kennis. Als je weet hoe verslaving in elkaar steekt, als je weet hoe je gedachtenkronkels werken, en als je weet hoe het werkelijk zit met de relatie tussen roken en stress, dan kan je gewapend met die kennis, je impulsieve, je dierlijke brein, de baas zijn. Als je een goed doordacht plan maakt van tevoren, weet waar je naartoe wil en weet ook hoe je er wil komen. Door je motivatie, waarom je wil stoppen met roken, goed op een rij te zetten, op te schrijven en bereikbaar te houden, stop het vooral in je portemonnee. Wees ook voorzichtig met alcohol. Net als bij koffie is het zo dat alcohol minder snel wordt afgebroken als je stopt met roken. Je wordt dus sneller dronken en als je eenmaal dronken bent, dan heb je weer minder controle over je impulsen. Kan je minder goed weerstand bieden tegen het impuls die zegt, ik wil eigenlijk nu roken. Maak het jezelf ook niet te moeilijk. Test jezelf niet uit. Vermijd de prikkels, de cues, die je laten kwijlen naar een sigaret. Dus bijvoorbeeld een film met veel rokende mensen. Of terrasjes waar mensen zitten te roken. De vriendin met wie je altijd zat te roken. Niet dat je haar per se moet vermijden, maar je moet wel jezelf daartegen wapenen. Kijk ook eens bewust naar niet-rokers. Kijk hoe zij leven. Wat doen zij met hun handen? Hoe gaan zij met stress om? En denk na over impulscontrole. Wat bedoelen we hier nou mee? Nou, je krijgt een prikkel om te roken. Je denkt na, wat doe ik met die prikkel? Bijvoorbeeld als je weet, je bent net gestopt en je gaat naar een feestje. Je weet dat je daar rokende mensen tegen gaat komen. Wat ga je tegen hen zeggen? Hoe ga je daarmee om? Bedenk dat van tevoren, want regeren is vooruitzien.
We hebben het net gehad over de ruiter, je bewuste, maar hoe krijg je je paard, je onbewuste, rustig, onder controle? Door bewust zicht te krijgen op je onbewust ontstaande gedachtenkronkels waarom je rookt. De gedachtenkronkels vind je in de vraag, waarom rook je? Al jouw redenen om te roken, zijn vrijwel allen gebaseerd op gedachtenkronkels. Ontrafel bewust al deze onbewuste drogredenen. Zorg voor impulscontrole. Alle gedachtenkronkels op een rij. Gedachtenkronkel: roken helpt tegen stress. De waarheid is: ontwenningsverschijnselen voelen aan als stress. Gedachtenkronkel: roken maakt me rustig. De waarheid is: door de ontwenningsverschijnselen word ik onrustig. Gedachtenkronkel: roken ontspant me. De waarheid is: ik word gespannen van de ontwenningsverschijnselen. Gedachtenkronkel: roken helpt me te concentreren. De waarheid is: nicotinedaling geeft concentratieverlies. Mensen die niet roken zijn geconcentreerder. Gedachtenkronkel: de sigaret helpt me als ik me verveel. De waarheid is: roken houdt je laag, waardoor je tot niets komt en je verveelt. Gedachtenkronkel: de sigaret is zo lekker. Lekker is de verslaving aan nicotine. De waarheid is: lekker is het even niet meer hebben van ontwenningsverschijnselen. Want wat zit er allemaal in de sigaret? Ammoniak, selenium, lood, cadmium, koolmonoxide. Gedachtenkronkel: ik heb er helemaal geen last van nu. De waarheid is: je past je aan. Je rokershoesje is niet normaal, maar is al het begin van COPD, chronische bronchitis, misschien longemfyseem. De sigaret is een sluipmoordenaar, net als asbest. Je merkt het pas als het te laat is. Gedachtenkronkel: maar mijn opa is ook 95 geworden en die rookt een pakje per dag. De waarheid is: 10 kleine eentjes over de snelweg. Er is altijd wel eentje die de overkant levend bereikt. Als iemand van 10 hoog naar beneden valt, is er ook wel eens iemand die dat overleeft. En bedenk je, tegenover elke opa die 95 wordt, staat ook een man die de 50 niet haalt. Een kwart van de rokers haalt zijn pensioen niet, maar zij zijn onzichtbaar. Die halen de krant niet. We zien het als een Russisch roulette. De helft van de rokers sterft aan het roken, een kwart voor zijn pensioen.
Dus onthoud, de beslissing om te stoppen met roken is van jezelf. Het wordt je niet aangedaan, je kiest er zelf voor. En houd de vergelijking van de ruiter en het paard voor ogen, evenals die van de stampende kleuter die een zakje snoep wil. Denk ook aan de Pavlov-reactie, die kwijlende hond, en kijk of je je eigen Pavlov-reacties kan herkennen. Houd geen achterdeurtjes open, nee is nee. En benoem het feit dat je je chagrijnig voelt. Benoem dat op de juiste manier. Zeg niet: ik ben chagrijnig, maar zeg: ik heb last van ontwenningsverschijnselen. Dat is een tijdelijk probleem, het gaat over. En bedenk vooral: je bent geen kwijlende hond, je bent geen stampende kleuter. Je bent een volwassene die nu een onprettige sensatie moet ondergaan, te weten de ontwenningsverschijnselen, als een diepte-investering voor de toekomst.
Nu je de verslaving begrijpt, willen we je graag algemene informatie geven. Pas daarna is het belangrijk een plan te maken, om goed voorbereid te stoppen. Tabak is de meest verslavende stof die er is. Dit komt door de snelle kick. Binnen 7 seconden bereikt het je brein. Dit werkt sneller dan heroïne, wat je in een bloedvat spuit. Om die reden zijn er in Nederland bijna 4 miljoen rokers, waarvan de helft, dus 2 miljoen, mensen overlijden door het roken. Waarvan 1 miljoen zelfs voor zijn pensioen overlijdt. De ernst van de verslaving varieert van mens tot mens, maar iedereen kan stoppen, de een wat moeilijker dan de ander. Het feit dat het voor je vriendje een fluitje van een cent was om te stoppen, wil helemaal niet zeggen dat jij een slapjanus bent als jij het wat moeilijker hebt. Dat is een erfelijke kwestie. 10.000 longkankerpatiënten, elk jaar opnieuw. Hiervan overlijdt 85% binnen 5 jaar. Onzichtbaar voor iedereen. Rokers zijn dood of te benauwd. Bekende Nederlanders die de laatste jaren zijn overleden aan longkanker door roken, daar hoor je niets over en je leest er niets over. De waarheid wordt weggemaakt. Deels door onwetendheid, deels door schaamte. Beeldvorming van de media. Een man die 95 is geworden en rookt, komt in de krant. De miljoenen mensen die doodgaan door het roken voor hun pensioen, daar hoor je niets over. Verkeersdoden staan in de krant, 700 keer per jaar. Tabaksdoden niet. 30-40% van alle kanker door roken, zowel blaaskanker, nierkanker, slokdarmkanker, keelkanker. Zelfs de kans op borstkanker en op prostaatkanker is verhoogd bij rokers. De ziekte COPD komt bij ongeveer 500.000 patiënten voor. Dat is volksziekte nummer 3 aan het worden. 22.000 opnames met verergering van COPD, chronische bronchitis en emfyseem. Het nare is dat mensen die langdurig roken pas bij de arts komen als de helft van hun longfunctie is opgerookt. Je conditie wordt veel minder, je hoest dagelijks slijm op, dan is de kans al heel groot dat je COPD hebt. Laat eens een longfunctietest doen bij de arts. 20-30% van alle rokers krijgt COPD. Je afname van longinhoud herstelt zich na stoppen met roken niet meer. Maar na het stoppen gaat hij ook niet verder achteruit.
Wat krijg je eigenlijk allemaal van het roken? Zijn het alleen maar problemen met de longen? Wel nee, rook wat je inhaleert komt overal. Dus de problemen door het roken, die zie je eigenlijk van top tot teen. Om te beginnen met de top. Je haren, je wordt eerder kaal en eerder grijs als je rookt.
En hoe meer je rookt, hoe meer je snurkt. En je hebt dus ook meer kans op het obstructieve slaapapneusyndroom. Dat is snurken met ademstilstanden met chronische moeheid als gevolg.
Ook is een van de vormen van blindheid, maculadegeneratie geheten, dat is de meest voorkomende oorzaak van blindheid in Nederland, is grotendeels roken bepaald.
Je wordt eerder doof door roken. Zelfs adolescenten die meeroken in de disco worden eerder doof.
Je krijgt sneller een beroerte. En een beroerte, of een herseninfarct of een hersenbloeding, betekent dat je halfzijdig verlamd kan raken, bijvoorbeeld niet meer kan praten, afasie. Ook de hart- en vaatziekten zijn sterk verhoogd, met name bij jonge mensen.
Krijgt huidafwijkingen, bijvoorbeeld hidradenitis, dat lijkt wat op acne van de liezen en de oksels. En je krijgt 5 keer zo snel rimpels. Je ziet het al op afstand of iemand rookt of niet. Wondgenezing is veel slechter bij rokers.
Parodontitis, tandvleesontsteking, dat heb je eerder en vaker als je rookt. En daardoor zie je dat rokers ook veel vaker een kunstgebit hebben.
En als ze dan een implantaat krijgen, mislukt dat veel vaker bij rokers.
En een gevolg over het meeroken. Kinderen die blootgesteld zijn aan rokende ouders, die hebben veel vaker een chronische middenoorontsteking.
We dalen nu af naar de borstkas. Daar ligt het hart, naast de longen. Als je rookt is er een sterk verhoogde kans, zeker op jongere leeftijd, op hartaanvallen.
Dit risico is extra verhoogd bij vrouwen. En het is zelfs zo dat als een ander rookt in jouw bijzijn, jij ook een grotere kans hebt op een hartinfarct. Maar het goede nieuws is, als je stopt met roken, is je kans op een hartaanval binnen 3-5 jaar hetzelfde als in een groep niet-rokers.
Rokers krijgen vaker trombose en longembolieën, zeker in combinatie met overgewicht en de pil.
Naast het hart zit in de borstkas de longen, maar de gevaren op longgebied hebben we al benoemd en met name longkanker en COPD. We dalen af naar de buik.
Laag in de buik liggen de eicellen. Je bent veel onvruchtbaarder als je rookt. De IVF-kans is gehalveerd bij rokende vrouwen. Rokende vrouwen raken 10 jaar eerder in de overgang. Als je eenmaal zwanger wordt en je rookt door, is er een sterk verhoogde kans op groeiachterstand en placentaloslating, waardoor een verhoogde kans op overlijden van de foetus en daarna een verhoogde kans op wiegedood.
95% van de zwangeren die gestopt zijn met roken toen zij eenmaal zwanger waren, begint weer met roken als de baby geboren is. Dan krijg je alle nare effecten op de baby. Dus wij zeggen, als je graag een baby wil, stop eerst met roken en dan met de pil. In de benen kunnen ook vernauwingen ontstaan van de bloedvaten. En dat noemen we dan etalagebenen. Mensen die hier last van hebben, hebben vernauwde bloedvaten naar de benen. En als zij dan een eindje gaan lopen, leidt dat tot pijn. Mensen worden door die pijn gedwongen te stoppen met lopen en ze staan dan stil en voor de afleiding gaan ze even in een etalage kijken. We noemen het dus wel etalagebenen.
Roken heeft ook een sterk effect op de bloedvaten. De bloedvaten kunnen vernauwd worden. Dit komt in de penis voor en leidt tot impotentie, maar ook in de benen, met pijn bij lopen tot gevolg. In het uiterste geval kan er soms amputatie noodzakelijk zijn.
Ook in de psychiatrie zien we het invloed van roken. Angst- en paniekstoornissen komen vaker voor bij rokers, maar ook depressie en kans op ADHD.
Als in de familie mensen overleden zijn aan ziektes veroorzaakt door te roken, is de kans dat jij dat ook gaat krijgen sterk verhoogd. Realiseer je dus, waaraan zijn mijn ouders overleden, mijn ooms en mijn tantes?
Ook op het werk heeft roken invloed. Rokers zijn vaker en langer ziek. Ze vallen sneller uit het arbeidsproces. Ze nemen bovendien ruim 3,5 week extra vakantie op aan rookpauzes.
Maar er is ook goed nieuws. De beloning als je stopt. Je wordt fitter, je houdt meer geld over, je conditie wordt beter, je houdt meer tijd over, je stinkt minder, je huid wordt stralender, je krijgt zelfs meer wilskracht voor andere zaken, je hebt minder kans om ziek te worden, je voelt je niet meer de hele dag schuldig omdat je nog steeds niet gestopt bent. En de kans dat je op hogere leeftijd in goede gezondheid gaat doorbrengen wordt veel groter. En last but not least, je bent vrij. Vrij van het elke keer weer achter de pakje sigaret aanjagen. Vrij.
Hoe komt het nou toch dat er zoveel gerookt wordt? Daar zit ongetwijfeld een grote invloed van de marketing van de tabaksindustrie. En hoe worden wij eigenlijk beïnvloed om zoveel mogelijk te roken? Nou, onder andere door de filmindustrie. We zien in een heleboel films nog steeds dat er veel gerookt wordt. Dat is voor alle mensen die verslaafd zijn een cue om toch weer een sigaret op te steken. In hoeverre is roken nou een vrije keuze? Wij vinden dat dat geen vrije keuze is. Het woord verslaafd heeft al het woord slaaf in zich. Er is maar één moment van vrije keuze en dat is bij de eerste sigaret. Waarom gaat een mens beginnen met roken? Nou, dat staat onder invloed van de marketing van de tabaksindustrie. En die kent vele manieren, bijvoorbeeld de filmindustrie. Hoe meer in een film gerookt wordt, hoe meer je zelf wil roken.
De uitgaven van de tabaksindustrie om jongeren aan het roken te krijgen zijn immens. Kijk vooral in derde wereldlanden waar de tabaksindustrie sigaretten uitdeelt aan kinderen, muziekfestivals sponsort, dingen die in onze westerse wereld niet meer mogen.
Het is opmerkelijk dat als ik naar een supermarkt ga om daar mijn levensmiddelen te kopen, dat ik het eerste waar ik tegenaan loop is een toonbank met sigaretten en tabakswaren.
Opmerkelijk is ook, als je een boekwinkel inloopt, dat je achter de kassa een wand met sigaretten en tabak ziet.
Als je uitgaat, dan zie je in de kroegen en op de terrassen jonge mensen die nog niet ziek zijn, gezellig roken. De mensen die inmiddels ziek zijn, of sterker nog de mensen die inmiddels dood zijn door het roken, die zie je niet. En dus krijg je een vertekend beeld.
Als je realiseert hoe zich de kleine horeca hebben geweerd tegen de wet dat er niet meer gerookt mag worden, dan weet je genoeg hoe de invloed van de tabaksindustrie is geweest.
En als je kijkt naar de politiek, dan zitten daar ook wel een aantal boosdoeners. Toen de ene minister van Volksgezondheid de horecarookstop invoerde, wat natuurlijk een geweldig iets was, kwam er een groot protest op gang. Later bleek dat een andere minister op dat moment consultant was bij een grote tabaksgigant.
Aan accijnzen ontvangt de overheid 2 miljard. Dit komt direct in de staatskas en komt niet ten goede aan rookstop of andere gevolgen door het roken. De vervuiler betaalt dus niet, ook niet indirect.
Er wordt dus een smerig spelletje met je gespeeld. De vrije keuze wordt verward met verslaving. Ben jij bereid om door te gaan met het zakkenvullen van de tabaksindustrie en de staatskas? We willen nu nog twee belangrijke zaken bespreken: hulpmiddelen en gewicht. Als je gaat stoppen met roken, wil je dat dan met hulpmiddelen doen of zonder? Nu je weet hoe de verslaving in elkaar steekt, begrijp je dat hulpmiddelen alleen maar kunnen helpen tegen de gevolgen van de lichamelijke ontwenningsverschijnselen. Het maakt het afkicken in het begin een beetje makkelijker. We vergelijken het wel eens met een gebroken been. Als je been breekt, dan doet dat pijn. Als je dan een paracetamolletje neemt, dan doet het minder pijn. Maar het been blijft gebroken. Er moet nog van alles gebeuren. Het been moet geopereerd worden of in ieder geval ingegipst. En als je nou stopt met de verslaving, geeft dat ook een soort pijn. De pijn van de ontwenningsverschijnselen. De afkikpillen helpen die pijn iets te verzachten. Maar het echte werk moet nog gebeuren. Het ontwennen van de geestelijke verslaving. En dat zal je zelf moeten doen. Als je lichamelijk verslaafd bent, je rookt bijvoorbeeld minstens 20 sigaretten op een dag, en je rookt binnen een half uur na het opstaan, en je bent al eens eerder gestopt, maar nooit langer dan een paar dagen, dan is het voor jou misschien een goed idee om de beginfase wat makkelijker te maken. Je kan dan denken aan medicijnen, zoals Champix, Siban of Nortrilen, of aan nicotinevervangers in de vorm van pleisters of zuigtabletten. Deze pillen of pleisters worden alleen voorgeschreven in combinatie met begeleiding, omdat het anders niet werkt. Het allerbelangrijkste is en blijft toch dat je zelf inzicht krijgt op je Pavlov-reacties.
Een ander belangrijk thema is het gewicht. Nicotine in de tabak versnelt je stofwisseling. Als je stopt met roken, krijg je je eigen, normale stofwisseling weer terug. Als je verder helemaal niets verandert, je neemt niet één koekje meer dan voorheen, dan komen mensen gemiddeld 3 tot 5 kilo aan in gewicht als ze gestopt zijn met roken. Ook komt dat omdat alles beter gaat smaken. Het is ook hier belangrijk om impulscontrole te betrachten. Het zou goed zijn om op het moment van stoppen met roken meer te bewegen, een vaste plek in je leven te geven. Dat geeft een win-win. Je stopt met roken en je begint met bewegen en je merkt echt dat je conditie beter wordt. Dat voelt erg fijn aan en dat is goed voor de motivatie om het allemaal vol te houden. Zo wordt stoppen met roken eigenlijk bijna als verhuizen naar een ander land. Als je echt te bang bent voor gewichtstoename, kan je met nicotinevervangers stoppen. Dan voorkom je gewichtstoename. Dan kan je, als je een paar maanden gestopt bent met roken, deze nicotinevervangers weer af gaan bouwen. Je weet nu waarom je rookt, je weet waarom je wil stoppen, je weet hoe de verslaving in elkaar steekt, je herkent je Pavlovs, je herkent het krijzende kind in je brein, je weet wat impulscontrole is, je weet de gevolgen van roken, je weet of je wel of niet pillen of pleisters wil gaan gebruiken, je weet de machinaties van de tabaksindustrie, van de politiek, je weet dat je slaaf bent, slaaf van je onbewuste. Is het niet eens tijd om een stopdatum af te spreken?
En daarvoor willen we je nog wat tips en trucs geven. Ten eerste, probeer jezelf nooit uit. Denk niet, ach, dat ene trekje na 3 maanden kan wel weer. Dat kan niet. Als je een enorme hunkering krijgt na het eten, probeer dan met wat druivensuiker dit op te vangen. Probeer afleiding te zoeken. Loop de trap op en af of ga de plantjes water geven. Zoek afleiding. Je kan ook al, voordat je stopt met roken, in ieder geval je huis helemaal rookvrij maken. Voor jezelf, je familieleden en het bezoek. Vertel het aan iedereen. Dit voorkomt dat je achterdeurtjes openhoudt. Let op. Roken versnelt de afbraak van een heleboel stofjes, zoals koffie, alcohol, insuline, sommige medicijnen. Als je nu stopt met roken, blijven die stofjes langer in je lichaam aanwezig en dat kan weer de nodige problemen geven. Dus pas je koffie en je alcoholintake aan en misschien in overleg met je huisarts ook je medicijnen. Denk aan het gewicht. Als je niet wil aankomen, betekent het dat je ook meer moet gaan bewegen. Schakel eventueel een diëtiste in. Onderzoek je gedachtenkronkels. Weet wat ze zijn en besef dat ze overal op de loer liggen. Weet dat als je in de toekomst boos of chagrijnig of gestrest bent, je de neiging zal hebben om weer een sigaret op te steken. Weet dat dat gaat gebeuren en maak nu al je plan om dat niet te doen.
Heel veel succes. Het zou wel eens mee kunnen gaan vallen. Het is net als fietsen. Je kan het leren. En als je er een keer vanaf valt, dan stap je gewoon weer op. Wij willen je graag verwijzen naar onze website www.nederlandstopt.nu. Daar kan je het stoppenstappenplan downloaden, zodat je gestructureerd een stopdatum kan bepalen en alle valkuilen kunt voorkomen. Ga eventueel naar je huisarts voor begeleiding en pillen of pleisters. Heel veel succes!
Wij zijn nu aan het einde van deze luister-cd gekomen en dat is het begin van jouw stopproces. We willen je heel veel succes wensen bij het stoppen. Laat je dagelijks inspireren door de tweets @wedekanter. Nogmaals, heel erg veel succes!